Bijbel zeggen. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 21... daarvan de versen 4 en 5, Psalm 21, vers 4 en 5. Gemeente, zingen wij Na de Wet en de hoofdsom van de wet uit de tweede psalm. En daarvan het derde vers, psalm 2. En daarvan het derde vers, dat zingen wij Na de Wet en de hoofdsom van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede, daaraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heere getrouwe en eeuwige God, u hebt ons hier samengebracht in het huis van gebed. We mogen nu als uw gemeente uw naam aanroepen. U erkennen en danken voor de zegeningen die wij uit uw hand hebben ontvangen, ook in de afgelopen week. Dag aan dag hebt u ons overladen met uw gunstbewijzen. U hebt ons ook gedragen en verdragen. Dat is geen minder groot wonder, Heere. Ons gespiegeld in uw geboden. En dan komen wij er niet best vanaf. Dat belijden wij u eerlijk. Dat er heel veel misgegaan is. Ten opzichte van u, in het dienen van u, in het liefhebben van u. In het volgen van u. Maar ook ten opzichte van onze naasten. Heere, wij belijden onze zonden. Al datgene wat bij u niet door de beugel kan. En al datgene, Heere, wat uw toorn oproept. En daarom willen wij ook in ons gebed nu de toevlucht nemen tot hem. De Heer Jezus Christus, die zijn bloed heeft gegeven tot verzoening voor onze zonden. Willen wij de hand van het geloof leggen op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, hoe zou het anders kunnen? Als hij niet gekomen was. En als hij zijn leven niet had gegeven. Als hij niet was gegaan de weg van lijden, van sterven, van het offer. Waar zouden we blijven, o God? Hoe zou het met ons aflopen? De vraag stellen is en beantwoorden. En daarom nemen wij de toevlucht tot hem. Tot zijn offer waar u, o God, volledig tevreden mee was, zo bleek op de paasmorgen. Toen u hem opwekte uit de doden. En wij danken u, Heere, dat u ons in zijn naam hier samenbrengt rond het woord van u. Om onderwijs te ontvangen. Om gevoed te worden. Om op het goede spoor gebracht te worden. Om verbonden te worden met hem. Om te leren leven met hem en uit hem. Om onze blik vanuit dat volbrachte werk ook te richten op de toekomst. Te midden van alles, Heere, wat er afspeelt in dit leven. En in deze grote wereld. De onrust en de onzekerheid, de polarisatie. De angst die veel mensen in de greep heeft. Te midden van oorlogsgeweld en aanslagen. Heere, wilt u ons een houvast geven. Een enige houvast. Wat het houden zal in dit leven, maar ook wanneer wij dit leven uit moeten. En Heere, daar zijn wij ook bij bepaald deze week. De oud-mentor van deze uw gemeente is begraven. En we zijn er wellicht getuigen van geweest, aanwezig of op afstand. Hier een leven wat eindigt. Een leven, hoe dat dan ook geweest is, Heere, ook als die doorgebracht is in uw dienst 50 jaar lang, maar toch. Ook hij moest het helemaal hebben van uw genade in Christus. Net als wij. Heer, en daarom laat u het evangelie verkondigen, ook vandaag weer, in allerlei toonaarden. Op vele plekken op deze wereld, te midden van totaal verschillende omstandigheden, maar toch uw stem wordt gehoord, Heere. Daar danken wij u voor. Open onze oren en onze harten. Heer, opdat wij hem leren kennen, uit hem leren leven. Hoe jong of hoe oud we ook zijn. Heer, laat hem schitteren, ook in deze dienst. En laat hem schitteren overal waar hij, uw zoon, wordt verkondigd. Als de koning der ere. Die vorst, die majesteit. Heere, laat hem schitteren, ook in ons hart. Trek ons erbij, Heere. Met de kracht van uw geest en van uw woord. Dat het goed is, Heer, om vandaag hier in uw huis te zijn. Om ons hart op te halen aan uw dienst. Zodat we ook, Heere, na vandaag het volle leven weer in kunnen. Om te staan als een christen. Verbonden aan hem. Heere, wij bidden u, schenk ons uw zegen. En de leiding van uw geest. Heb dank, o God. Voor al het goede wat u hebt gegeven, ook in de afgelopen week. Wat hebt u goed voor ons gezorgd, Heere. Uw hand ging elke dag milddadig voor ons open. Heere, wees ons ook deze dag en in het bijzonder wanneer wij die doorbrengen in uw huis, zeer nabij. En zegen ons uit de volheid van Christus. Heere, doe het uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen met elkaar de schriften van het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 15. En we lezen vanaf vers 20. Tot en met 28. Wij lezen uit het woord van God 1 Korinthe 15 vanaf het 20ste vers. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding van de doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. De tekst, gemeente, voor de verkondiging is vers 25 en 26. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot zover lezen wij met elkaar uit het woord van God. Voor u zijn er nog de volgende afkondigingen. De diensten van Zo de Heere wil en wij leven zondag 5 mei om 10 uur proponent Meerkerk uit Arnhem-Muiden. En om 6:30 dominee Baan uit Veenendaal. De collecte vandaag, dat is de eerste is voor de kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Hartelijk aanbevolen. En na de zegen zingen wij met elkaar twee coupletten van het Wilhelmus. Tot zover de afkondiging. Onze tekst, gemeente, is een citaat uit een van de psalmen, 110. Daarom zingen wij deze psalm nu. Psalm 110, de versen 1, 2 en 7. Psalm 110, vers 1, 2 en 7. Gemeente, zingen wij na de verkondiging van het woord uit Psalm 132, daarvan de versen 7 en 12. Psalm 132, het 7e en het 12e vers. Dat zingen wij na de verkondiging van het woord. En het thema voor de preek van vanmorgen is: wij hebben een koning. Ten eerste zijn regeren en ten tweede zijn triomferen. Wij hebben een koning. Ik denk dat jullie, jongens en meiden, dan direct natuurlijk denken aan Willem-Alexander. Gisteren stond hij heel erg in de belangstelling op Koningsdag. Ze brachten de dag door in Emmen. Aanstaande week staat hij weer een klein beetje in de schijnwerpers. Of heel erg zelfs op de Dam, 4 mei. Dodenherdenking. En 5 mei, bevrijdingsdag. En zo af en toe is hij in het nieuws. Als hij een plek bezocht heeft of wanneer hij op staatsbezoek gaat. Je leest er iets van, je ziet er iets van. Op al die momenten staat onze koning als het ware even in de schijnwerpers en krijgt hij de nodige aandacht. Maar zoals van alle koningen geldt, die op deze aarde hebben geleefd en nog zullen leven, eigenlijk maken ze maar even een beetje naam. Op een gegeven moment moeten ze afstand doen. Dan komt er weer een nieuwe koning of een koningin. Dat geldt van al die wereldgroten, die zogenaamde wereldgroten, waar wij soms tegen opkijken en denken dat zij de macht in handen hebben. Maar toch, ook van hen geldt het opstaan, blinken en verzinken. Maar vandaag, gemeente, wordt onze aandacht gevraagd voor de koning. De koning van de koningen. En de aandacht die hij krijgt en heeft zal een eeuwige aandacht zijn. Hij zal immers voor eeuwig regeren. En hij maakt naam in deze wereld door zijn regeren en zijn triomferen. De kerk van God weet, wij hebben een koning. Uit dit magistrale hoofdstuk van de Korinthebrief, gemeente, blijkt dit. Zijn triomferen over dood en graf krijgt de volle aandacht van de apostel Paulus, maar daar is nog wel het een en ander mee verbonden, zo blijkt ook uit dit hoofdstuk. Want door het open graf van de Heer Jezus Christus heen krijgt de apostel tegelijk ook een heerlijk vergezicht. Het is een vertroostende blik in de toekomst waarvan niemand kan zeggen hoe lang het nog zal gaan duren voordat die toekomst daadwerkelijk aanbreekt. Maar het geloof ziet er nu al op. Want het open graf van Christus is de garantie dat allen die van Christus zijn, ook eenmaal zullen opstaan in eeuwige heerlijkheid. Het is, om zo te zeggen, de dag van de grote finale, wanneer het einddoel wordt bereikt, de voltooiing van het Koninkrijk der Hemelen, wat dan door de Zoon aan de Vader wordt overgegeven. Opdat alles, God alles en in allen zal zijn. Dat is eigenlijk, gemeente, duizelingwekkend als je daar over nadenkt hoe het straks zal zijn. Naar dat heerlijke einddoel wordt alles in deze wereld voortgestuwd. En over dit spanningsvolle uitzien heeft de apostel het in onze tekstwoorden. Er klinkt iets in door van uitzien naar, verlangen naar. Immers het werk van Christus op aarde is volbracht. Zijn kruis en zijn lege graf geven dat getuigenis af. Daar valt, zegt Paulus, niet aan te tornen. Daar is niets op af te dingen. Dat staat ook onomstotelijk vast. Maar het volle heil staat nog te wachten. Daar heeft Paulus het vooral over in onze tekst. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En misschien zegt u vanmorgen wel, verliest Paulus zich niet in een soort eindeloos vergezicht? En wel zo dat hij eigenlijk de barre werkelijkheid van het leven hier op aarde totaal uit het oog verloren is. Want hoe zit dat eigenlijk met dat regeren van Christus? Het staat er wel in onze tekst, hij moet als koning heersen, maar wat zie ik daar eigenlijk van? Dat is best een klemmende vraag, gemeente. Ik weet niet hoe het u vergaat, mij houdt het soms heel erg bezig. Wat zie ik er nou van als ik in deze wereld rondkijk met al die rampberichten die naar je toe komen, waar je mee overspoeld wordt? Is er eigenlijk na de heilsfeiten van Pasen en hemelvaart wel iets wezenlijks veranderd? De paasproclamatie is er, hè? De dood heeft het laatste woord niet. En we zingen ervan uit volle borst rond de paasdagen. Maar ondertussen, gemeente, worden er nog steeds graven gedolven. In een buurgemeente van Ridderkerk staat op de poort van een begraafplaats de woorden ingekerfd: heden ik en morgen gij. Dat zijn de woorden die je altijd passeert wanneer de begraafplaats oploopt. Dat is aangrijpend en confronterend en maar al te zeer waar. Gemeente, ook na het heilsfeit van Pasen slaat de dood elke dag toe. En zal ook ons leven een keer bereiken. Zolang de Heer Jezus Christus niet terugkeert, tenminste. Dat is de bittere werkelijkheid, gemeente, van na Genesis 3, toen de dood als gevolg van onze ongehoorzaamheid zijn intree heeft gedaan. En hoeveelen ook onder u staren niet naar een lege plaats die nooit meer opgevuld wordt. Een man, je vrouw verloren of een kind soms nog in de knop van het leven. En je hebt hem of haar moeten afstaan aan die niets ontziende macht die dood heet. En dat zijn onze persoonlijke gevoelens en wonden die wij hebben opgelopen in dit leven, die je nooit kwijtraakt en altijd voelt schrijnen. En als je dan, gemeente, het wereldgebeuren een beetje op je in laat werken, ook al dreigt soms het gevaar dat je daar ook weer aan wendt, maar toch, de ene vloedgolf naar de andere vloedgolf van bloed, zweet en tranen die over je heen spoelt, zoveel zinloos bloed vergieten, zoveel gebrokenheid in deze wereld. Het is met geen pen te beschrijven wat er gaande is eigenlijk. En ook in je eigen leven of leefomgeving, in je gezin, speelt het nodige af. Een huwelijk wat op de klippen loopt. Ouderen en jongeren die in de macht van verslavingen verkeren. Een ernstige ziekte die het leven bedreigt en afbreekt. Of een psychische ziekte die alle vreugde in je leven heeft weggenomen. De problemen, de vragen waar jij mee worstelt in je jonge leven, die je soms niet eens aan een ander durft te stellen, waar je mee vastloopt en waarin je niets ervaart van God en van de leiding van God in je leven. Loopt het God soms uit de hand dan? Is hij dan toch, als het erop aankomt, een machteloze God die alleen maar wat kan toekijken? Waar is God? Soms, gemeente, bid je erom. En soms denk je diep in je hart: o God, sta nu eens op. En laat nou eens een keer zien in deze wereld dat u God bent. De enige, de waarachtige. Wat zou dat alles anders maken? Waar is God? Zo vragen we ons soms vertwijfeld af. En zijn koninklijk heerschappij voeren. Gemeente, wie zal het eigenlijk wagen om zulke woorden in de mond te nemen die Paulus hier in de mond neemt? Gemeente, het is kennelijk zo moeilijk om ook in het leven van het geloof los te komen van de werkelijkheid die voor ogen is. En wij hebben soms zo onze vragen, indringende vragen, diepe vragen over zijn regeren. Maar, gemeente, dat moeten wij wel heel goed in de gaten houden, dat zijn koningschap anders functioneert dan het koningschap hier op aarde door vorsten en koningen. Het voltrekt zich op een verborgen wijze. Dat hoort bij zijn manier van regeren. Dat wil zeggen dat het niet zichtbaar is en wordt zoals wij dat graag zouden zien. Dat hij optreedt en opstaat en laat zien wie hij is met kracht en macht en heerlijkheid. Het is een werkelijkheid, zegt de Bijbel, die je alleen maar met de ogen van het geloof kan zien. De apostel die de Hebreeënbrief heeft geschreven zegt, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Gemeente, dat is de taal van het waarachtig geloof, wat vanuit de barre werkelijkheid van het leven, vanuit de gebrokenheid, door de genade van de Heilige Geest, toch even hoger heeft leren zien. Op de koning in zijn heerlijkheid, die toch, die nochtans, met vaste en met vaardige hand leidt en regeert, want hij moet, zegt onze tekst, als koning heersen. Zo moet het gaan, zo zal het ook gaan. Dat is door niets en door niemand te stuiten. Gemeente, dit is een heilig moeten bij God vandaan, wat rust op een eeuwig besluit van God waar niet aan getornd kan worden. Zo wilde God de Vader het, zo wilde God de Zoon het. Zoals hij ook de Emmausgangers op de opstandingsdag heeft onderwezen, weet u nog. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Het is om zo te zeggen een goddelijke opdracht. Maar die hij tegelijk, gemeente, met al de liefde van zijn hart en tot het einde toe wil uitvoeren. Het is voor de Zoon van de Vader geen weg die hij tegen wil en dank gaat, o nee. Gemeente, hier steekt liefde achter. Hele diepe liefde. Waarachtig en puur. Een liefde die niet te peilen is, die niet onder woorden te brengen is. In dit woordje moeten van onze tekstgemeente hoort u de slagader van het hart van God op volle sterkte kloppen en ruisen, vol mededogen, vol ontfermen tot zondaren. Met dit goddelijk moeten heeft God zondaren op het oog. Heeft God het behoud van zondaren op het oog. Wil God vrede geven, vrede herstellen tussen hemel en aarde. God, gemeente, wil het hartelijk contact herstellen tussen hem en zijn schepsel. En dat gaat helemaal uit van hem. Daar heeft hij zijn hart op gezet. En vandaar dit genadig moeten van onze tekst. Het is een genadig, gemeente. Zo regeert hij vanuit de hemel, vanaf zijn troon. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Ik zei al, hier haalt Paulus de woorden aan uit Psalm 110, een koningspsalm. Een psalm die de Heer Jezus later in het evangelie op zichzelf betrekt. Dus met andere woorden, hij is hier zelf aan het woord. De koning is hier zelf aan het woord. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En u draait het gemeente in deze psalmwoorden en dus ook in deze woorden van Paulus uit 1 Korinthe 15. Om dat ene kleine woordje uit de tekst. Totdat. Je zou er bijna overheen lezen. Het is eigenlijk een heel opmerkelijk woordje. Kijk gemeente, wij zouden de tekst misschien duidelijker en begrijpelijker vinden als er gestaan zou hebben, want hij moet als koning heersen nadat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat past eigenlijk veel beter bij ons zien van de werkelijkheid om ons heen. Maar dat staat er niet. Het gaat om dat spanningsvolle woordje totdat. Hij is wel degelijk koning. Maar hij heeft nog steeds vijanden. Nog steeds zijn er machten en krachten en vijanden die weigeren zich over te geven aan hem. Die zich verschanst hebben. Om telkens weer toe te slaan in het koninkrijk van God. Om de goede zaak van deze koning schade toe te brengen. De machten uit de hel. Onder aanvoering van de vorst van de duisternis. Die zich breed maken. Dood en verderf gezaaid wordt. In deze wereld. De geestelijke strijdgemeente die gaande is. Op alle fronten van het leven. En het ongeloof zegt dan, God heeft het verloren. En het kleingeloof zegt, ik kan er niks van zien. Maar Paulus gemeente, die getuigt er in onze tekst dwars tegenin, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Vergist u zich niet, wil Paulus eigenlijk zeggen, gemeente van Korinthe. En vergist u ook vandaag niet, gemeente van Haastrecht. Het gaat wel degelijk naar de volkomen eindoverwinning van hem, straks op de jongste dag, wanneer Christus zal komen op de wolken van de hemel als de grote triomfator, die al zijn vijanden de nek zal breken. En nu is hij bezig om daar op aan te werken. Zij het op een verborgen wijze, maar toch naar de grote totale eindoverwinning. Denk gemeente niet dat het hem uit de hand loopt. Hij heeft alle touwtjes van het wereldgebeuren stevig in handen. Laat u geen zand in de ogen strooien door alleen maar te zien op wat voor ogen is of door wat men ervan vindt. Gemeente, de tekstwoorden willen ons vanmorgen opwekken om hoger te zien. Tot op de troon van God en van het Lam die als koning regeert. En om de tekst en dan met name gemeente dat ene spanningsvolle woordje totdat duidelijk te maken, wordt het beeld van de Tweede Wereldoorlog nogal eens gebruikt. Toepasselijk in de week die voor ons ligt. Toen op 6 juni 1944 D-Day aanbrak, viel gemeente uiteindelijk de beslissing in de Tweede Wereldoorlog al. Dat was een groots gebeuren, hè? De geallieerde legers. Die zetten met een enorm leger, een enorme armada, de tegenaanval in. En de sterke verdedigingslinies, de Atlantic Wall, die men aan de kust had aangelegd, werd geslecht. En de Duitse legers, die dachten veilig te zijn, die moesten onder grote druk terugtrekken. Maar het duurde gemeente nog wel enkele bitterlange maanden. En dat zijn hele zware maanden geweest, die van de hongerwinter, voordat de capitulatie door de Duitsers werd ondertekend en Nederland eindelijk op 5 mei 1945 bevrijd gebied was. Tussen D-Day en bevrijdingsdag lagen maanden van bittere ellende. Maar de beslissende slaggemeente, die werd uitgevochten op de kusten van Normandië. Op 6 juli 1944, een jaar daarvoor, voor de bevrijding. Daar viel uiteindelijk de beslissing al, ook al kon je dat op dat moment nog niet zien. Maar de eerste klap, om zo te zeggen, die daar werd uitgedeeld door de geallieerden, zaten de kiemen van de eindoverwinning. Nou gemeente, dat beeld is goed van toepassing op 1 Korinthe 15, op de woorden van onze tekst. De totale overwinning voor Christus zal zijn op de jongste dag, straks bij zijn wederkomen, op de wolken van de hemel. En toch gemeente is de beslissende slag al gevallen op Goede Vrijdag en Pasen. Zijn kruis op Golgotha en dat open graf in de hof van Jozef leggen daar getuigenis van af. Die steen die werd weggewenteld van het graf en de levensvorst, de vorst van Pasen, de koning der heerlijkheid die naar buiten trad. En God zijn hemelse vader die hem uitermate verhoogd heeft. En daarom geldt het gemeente dat niet de duivel en niet het kwaad en de kwade machten tenslotte de eindoverwinning zullen behalen. Maar hij, koning Jezus, zal straks ten volle regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Want u kunt het geloven of niet, gemeente. En de wereld kan het geloven of niet, maar het loopt gestaag uit op de volkomen triomf van hem. En het zal in vervulling gaan, zoals Paulus elders schreef in een van zijn brieven, dat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemelen, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en dat alle tong zal belijden dat Jezus Christus de heerlijkheid is. De Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En tegelijk gemeente is dat wel de spanningsvolle tijd waarin de kerk van de Christus staat van het nog niet en het toch wel. Het is er, maar nog niet ten volle. Niet in zijn volle glorie, niet in zijn volle heerlijkheid. De spanning waarin de gemeente van God staat, gemeente, in 2024, zit dus in dat ene woordje tot dat van onze tekst. Maar in datzelfde woordje tot dat schuilt ook de vaste hoop. En zet alles wat er in deze wereld en wat er in dat kleine wereldje van mijn leven zich afspeelt in een geweldig perspectief. Tenminste, wanneer wij er in het geloof mee omgaan, dan geeft het troost en moed en hoop voor de toekomst. En het geeft ook rust, gemeente, te midden van alle onrust in deze wereld en van alle gebrokenheid in ons bestaan. Weet u, juist deze woorden, die willen de kerk van Christus dus ook vandaag u en mij opwekken en bemoedigen. En verlangend maken naar de dag van zijn toekomst. Die hoop op hem moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Want hij moet als koning heersen. Totdat. Misschien denkt u ondertussen, ja, het duurt allemaal wel erg lang. Hij mag dan als koning heersen aan de rechterhand van zijn vader, maar ik zie er zo weinig van. En des te langer het duurt, des te meer bloed, zweet en tranen er nog zullen vloeien op de aarde. Waarom wacht hij zo lang, gemeente, om zijn volle heerlijkheid te tonen? Eeuwen rusten ertussen. De triomf op Pasen, op dood, te graf en op zijn wederkomst. En ondertussen, de gemeente duurt zo lang, omdat dat alles te maken heeft met de manier waarop deze grote, heerlijke koning regeert en zijn triomf verhaalt. Hoe doet hij dat? Nou, soms toch wel, gemeente, dat iedereen daarvan onder de indruk is. Met eerbied gesproken, als hij ineens op de rem gaat staan en de hele wereld stilgezet wordt, is 4 jaar terug gebeurd. Of zijn hand die zichtbaar wordt in de loop van de wereldgeschiedenis. En wat dacht u, gemeente? Zijn trouwe zorg voor zijn volk Israël. Ik moest er laatst aan denken toen 300 raketten en drones vanuit Irak, uit Iran werden afgevuurd op Israël. En dan zeggen wij natuurlijk, ja, die zijn goed bewapend, hè, en zo schild. Maar gemeente, zou je daar de goede hand en de beschermende hand van de God van Israël niet in mogen zien dan? Dat het eigenlijk geen schade had aangericht die nacht. Wonderlijk toch? Maar vooral laat hij het zien, gemeente, door het genadige werk van de Heilige Geest. Want tussen Pasen en hemelvaart, de tijd waarin wij leven, is hij onophoudelijk bezig om zijn werk uit te voeren. En dat werk, gemeente, van hem bestaat uiteindelijk uit niets anders dan vijanden met God verzoenen. En daarom laat hij deze wereld nog in stand. Gemeente, wij krijgen ook daarom dus de tijd om hem te zoeken en te vinden. Beseffen we dat? En natuurlijk, gemeente, weten we dat allemaal wel. Maar gebruiken wij die tijd ook echt? Want weet u, gemeente, waarom die genadetijd die ons wordt toebedeeld zo ernstig is? Omdat er een dag komt en zal aanbreken waarop God de grote afrekening gaat houden met al de vijanden van Christus. Dat zijn zij die niet willen dat hij koning in en over hun leven is. En zou het niet verschrikkelijk zijn, gemeente, om op die dag van Christus volkomen heerlijkheid en glorie voor de dag te moeten komen als een vijand van hem? U zegt, ja, vijand van hem, dat is nogal wat. Ik zit in de kerk, hoor. Paulus houdt daar geen rekening mee, gemeente. In Romeinen 5. Wanneer hij het vonnis over het hele mensdom velt, vijanden van God, daar valt ook mijn naam en die van u en van jou. Het is pijnlijk, hè? Ik heb veel liever mijn eigen ik hoog staan en op de troon zitten van mijn hart, dan dat hij de koning van mijn hart is. Weet u, daar, gemeente, wil die heersende koning ons vandaag van overtuigen. En daarin komt dat verborgen koningschap van hem aan het licht. Dat past, gemeente, bij zijn werkwijze. Door dat ontdekkende woord van God in je hart neer te leggen. En je te laten zien. Ik heb verzoening met God nodig. En dat je zo, gemeente, wordt omgebogen naar hem toe en aan zijn voeten terechtkomt, dat het komt tot een buigen voor de koning der ere, dat dat woord van God blijft haken in je hart, dat er iets in beweging komt van binnen. Sommigen schreven daarover, heb ik net voor de dienst gelezen, van degene die vanavond hun ja-woord geven. Hoe God in hun leven werkte door de kracht van woord en geest. Prachtig, gemeente, is dat. Daar zie je dat werk van God, dat koninklijke werk van hem aan het licht komen. En zo gaat hij zijn koninklijke gang door deze wereld om vijanden met God te verzoenen. En waar gebeurt dat dan met name hier, gemeente, in het huis van God? Waar het evangelie als een kracht van God uitgaat. Om je neer te vellen aan zijn voeten. Wanneer je indringend wordt opgeroepen, ook vandaag, om je eigen ik uit te leveren. En je neer te leggen aan de voeten van deze koning, gemeente. Voordat hij straks op de dag van zijn weerkomen u onder zijn voeten zal leggen. Gemeente, de boodschap van de koning gaat indringend tot ons uit vandaag. En God ligt als het ware op zijn knieën voor u. Zo diep gaat hij. We bidden u van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Gemeente, dat is het machtige aanbod van hem. Zijn genade aanbod. Dat in zijn naam u wordt verkondigd. En misschien zeg je, ja, het is allemaal waar. Maar als je eens weet hoeveel verzet er hier van binnen leeft. Hoe koud en kil het is. Eigenlijk wil ik het niet. Ik voel me opperbest in dit leven zonder God, hoor. Misschien zie je het om je heen in je eigen gezin zo heel dichtbij. Dat dat hart steenkoud is. En zo hard als graniet. Je ziet het om je heen. Daar waar je werkt of studeert. Dat alles af lijkt te ketsen van het woord van God. Gemeente, er wordt ons vanmorgen koning verkondigd. Die heerst. En die zo krachtig werkt, hè. Echt waar. Dat zijn grootste vijand eraan geloven moet. Dit is zo'n machtige boodschap, gemeente, dat al zit u vastgezogen zo diep in de zonde en in deze wereld. Hij is bij machten en uiterst gewillig om je daaruit te halen. En hij wendt met zijn koninklijke macht. Zo machtig, heerlijk, gemeente. Dat je verzoend wordt met God. Hier heb je een koning, gemeente. Die zondaren brengt aan zijn voeten. En je ontvangt uit zijn doorboorde handen genade. En vrede. En een nieuw leven. Gemeente, als je ziet op deze machtig, grote, heerlijke koning. Op zijn gewilligheid. Voor wie zou het dan niet kunnen? Hier in de kerk in Haastrecht. En wie u intussen ook maar in uw gedachten hebt. En meedraagt in je hart. Wat geweldig, gemeente, als dat gebeurde. Wanneer je zo valt voor hem. In zijn doorboorde hand ik door het geloof aan hem verbonden raak. Dat hij, terwijl hij mijn zonde heeft weggedragen. Dat vloekhout op Golgotha nu mijn leven wil regeren en wil leiden van stap tot stap. Dat hij het voor het zeggen krijgt als koning in je leven. En je weet en ervaart hoe het leven dan ook gaat. En dat gaat altijd niet over rozen, gemeente. Ook niet in het leven met hem. Maar toch weet je het. En hij overtuigt je ervan en hij bewijst het ook. Hij heeft toch het allerbeste met mij voor. Het is een koning, gemeente, die zo uitnemend goed voor zijn onderdanen zorgt. En dat geeft zo rust. Te midden van alles wat er afspeelt in je leventje. Wat er afspeelt aan onrust. In de kerken, in de wereld om je heen. Het bemoedigt gemeente voor al die christenen in deze wereld die leven onder het kruis. Die in het strijdperk van dit leven staan. En je ervaart daar iets van. Als je de Heer Jezus Christus wil volgen en wil dienen. Rust mijn ziel. Uw God is koning en heel de wereld zijn gebied. Dan weet ik het dat hij alle dingen in handen heeft. En dat ik me met een gerust hart aan hem kan overgeven. Terwijl hij bezig is om alles naar dat heerlijke einde toe voor te stuwen. Nee gemeente, dat betekent niet dat in het leven met deze koning alles als vanzelf gaat. Je zet de voetstappen van Christus. En misschien wordt het je vanavond toegevoegd. Als je een hand krijgt van die en gene. Welkom in de strijd. Je treedt toe tot de militia Christi. Welkom in de strijd. En vijandige machten zijn er te over, gemeente. Die het op de ondergang van je leven hebben gemunt. In Ridderkerk leid ik een lidmatenkring. Dat zijn dan degenen die vorig jaar belijdenis hebben gedaan. En ze getuigen het stuk voor stuk allemaal. Als je na dat jaar belijdeniscatechese als het ware een beetje losgelaten wordt. Dat er zoveel op afkomt en zoveel aan je getrokken wordt. Tot en met. En vorige week waren we bij elkaar en zeiden. Wat is het een zegen die zondag. Hè, wanneer je weer iets meekrijgt vanuit het woord. En dat je daar door de weeks met elkaar maar bezig mee mag zijn. Wat heb je het nodig? Anders zou ik het niet redden. Ik zou niet staande blijven. Maar ziende op deze koninggemeente mag je het ook weten. Het is een gewone strijd. Weet u? Het werd christenen. Het trof me. Christenen die als leeuwenvoer. De arena's werden ingejaagd. Omdat ze Jezus dienden en liefhebben. Door hun mede-christenen toegeroepen. Heb moed. Wij hebben een koning. Inderdaad, gemeente. Een koning. Die ons is voorgegaan. En hij zal triomferen. En gemeente, zo worden de tekstwoorden van vanmorgen aan ons meegegeven. Als een geweldige bemoediging. In het strijdperk van dit leven. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En zegt Paulus, en de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Dat spreekt helemaal van zijn triomferen. Ja gemeente, hij noemt met nadruk die grote vijand met name. De koning van de verschrikking, de dood die alles kapot maakt. Die voor bittere tranen zorgt. Ook al wil men vandaag de dood op allerlei manieren verzachten en verbloemen. De dood die men vandaag wil voorstellen als een vriend. In plaats van een vijand. Gemeente, dan heb je de realiteit van het leven pas echt uit het oog verloren. Trouwens, iedereen die ermee te maken krijgt. Die ervaart de dood toch niet als iets wat bij het leven hoort. Maar er haaks op staat. Omdat het zoveel stuk maakt. Zoveel wonden slaat. Zoveel tranen geeft. Gemeente, de dood hoort niet bij het leven. Althans niet bij het leven zoals God dat heeft bedoeld. De dood confronteert ons in Bijbels licht. Het is de bittere uitbetaling van de zonde. De dood, gemeente, die we aan onszelf hebben te danken. Hoe bitter. Dat is ook wat je in het geloof niet kwijtraakt. Ook een kind van God krijgt daarmee te maken. Ook al weet het waarachtig geloof dat de dood verslonden is tot overwinning door Christus. dat de angel eruit gehaald is, zegt Paulus later in ditzelfde hoofdstuk. Maar toch. Een vijand die je behoorlijk in het nauw kan drijven. Paulus verzwijgt de ernst van de dood niet. De laatste vijand, zo zegt hij. En wie zal daar een antwoord op hebben? Wie kan de dood aan? Hij, zegt Paulus hier, onze koning, in zijn triomferen. Gemeente, Paulus reikt ons direct de troost aan. Want het is een vijand die teniet gedaan wordt. De vorst van Pasen heeft de koning van de verschrikking gedood. De dood is gedood. Iemand zegt zo prachtig bij onze tekst, het leven. Hoort u? Het leven dat Christus door zijn dood en opstanding verworven heeft. Dit leven achterhaalt de dood nooit meer. En het is waar, gemeente. Zolang de Heere Jezus nog niet is teruggekomen op de wolken van de hemel, zullen er graven gedolven worden en tranen vloeien. Maar het is evenzeer waar dat de dood voor Gods kinderen niet meer en niet minder is dan een doorgang tot het eeuwige leven. Aan de overgang, aan de overkant van de doodsjordaan, wacht het eeuwige heerlijke leven met Christus, de koning der heerlijkheid. En straks, gemeente, aan het eind van de tijd, zal de dood ook voorgoed verdwijnen in de poel van vuur en zilver. Dan is de laatste vijand de dood volledig teniet gedaan. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde in al zijn glorie en heerlijkheid worden gezien. Geen ellende meer, gemeente. Geen strijd meer. Geen ziekte, geen duivel. Geen zonde, geen dood en geen tranen. Als je dat op je in laat werken, gemeente, dit is echt niet voor te stellen. Maar geen fopspeen. En geen Fata Morgana. Want God heeft het beloofd. En Hij is getrouw. En Hij is waarachtig. En Hij zal het ook doen. De tranen, gemeente, zullen als met Gods eigen hand van de ogen worden afgewist. En dan zullen de woorden van onze tekst volledig tot zijn vervulling komen. Want een vertroostend vergezicht, gemeente, opent dit voor de kerk van Christus. Ik zou zeggen, dit is toch iets om naar te verlangen en om naar uit te zien, om naar te hunkeren. Nee, ik wil niet zeggen, gemeente, dat je werk uit je handen laat vallen. Mag je gewoon gaan studeren straks na de meivakantie, weer naar school. Je mag je werk thuis doen, op het werk en in de kerk. Dat mag je met volle teugen doen en van genieten ook, maar tegelijk hunkeren en verlangen en uitzien naar. Want gemeente, zoals onze koning van ons is heen gegaan, ten hemel in, de troon bestegen, zo zal hij ook terugkomen op de wolken van de hemel. Beloofd is beloofd. En zo, gemeente, zie ik gelovig uit naar mijn koning, die de troon besteeg en vandaar zijn heerlijk werk verricht. Zijn heersen, zo zei iemand, is rechtvaardigheid. En zijn straffen vol zachtmoedigheid. Zijn koningskroon is heiligheid. En zijn scepter is barmhartigheid. Hij die redt uit alle nood. En daarom, gemeente, juich dan met vreugd. En maak hem groot. Geprezen zij mijn koning. Mijn God mijn heiland, groot van daad. Ja, gemeente van Haastrecht, wij hebben een koning. Amen. In de voorbeden denken wij aan de familie Liefting. Afgelopen week is er een broer van mevrouw Liefting, een zwager van dominee Liefting, overleden. De leeftijd van 54 jaar. Aanstaande dinsdag wordt hij begraven. We bidden ook voor een gezegende dienst vanavond, wanneer enkele belijdeniskattegezanten belijdenis van het geloof zullen afleggen. We bidden ook voor het koningshuis. Laten wij samen bidden. Heere God, wij danken u hartelijk dat u als koning heerst. Ook al zien we het vaak niet, Heere. Zien we zo vaak af voor wat voor ogen is. En vergeten we omhoog te kijken. Of misschien beter gezegd, vergeten wij te leven bij uw woord. Maar wij hebben een koning. Wij danken u, Heere, dat u op koninklijk uw weg gaat, op uw eigen wijze. Maar uw werk gaat wel door. En daar legt tegen ze zondag ook getuigenis van af. In de verkondiging van het evangelie op zoveel plaatsen onder Israël en de volkeren van deze wereld. En de dienst van vanavond mag daar bijzonder van getuigen. Als er een aantal belijdeniskattegezanten hun ja-woord mag geven voor u en voor de gemeente. Een hoogtijdag voor de gemeente en ook zeker in hun persoonlijk leven en voor allen die bij hen horen. Heere, geef uw rijke zegen vanavond. En geef het Dat ze met vrijmoedigheid en in geloven met heel hun hart ja mogen zeggen. De bereidheid er is, Heere, de hartelijke bereidheid om u te volgen. Ook al treedt men toe tot het leger des heils. En dat betekent per definitie strijd. Maar in de naam van Christus een gewonnen strijd. Dat maakt het woord van vanmorgen ons duidelijk. Heere, geef alles wat nodig is. Ook aan dominee Liefding en zijn vrouw die verdrietig zijn. Om het heen gaan van een broer en zwager, nog zo jong. Na een ernstig ziek zijn. Slechts 54. Heere, wilt u ze troosten met het evangelie van uw genade. En ook sterk in de familiekring wanneer zij dinsdag aan het open graf staan. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Maar om dan te staan en er zo te staan bij een open graf en afscheid te moeten nemen. Heere, geef hen die genade. En geef hen die troost en dat hou vast, juist op dat moeilijke moment. Want er mag hoop en verwachting zijn. Heren, wij bidden voor ons koningshuis. Gisteren Koningsdag. Wilt u de koninklijke familie gedenken en zegenen? Het hoge ambt dat onze koning bekleedt samen met zijn vrouw. Wilt u het hele gezin gedenken, Heere, geef hen afhankelijkheid van u. Een leven met de koning der koningen. En dat hij zo zijn werk mag doen. En ook tot voorbeeld mag zijn voor ons land. Wilt u zo in zijn hart en in hun hart en leven werken. En wilt u de monarchie ook bewaren, Heere, voor ons volk. Dat is iets wat ons samenbindt. Maar het zou niet buiten u kunnen. En geef ons dat ook te zien, Heer. Wij bidden u voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Voor allen die tot de zogenaamde wereldgroten behoren. Waar veel van gevraagd en gevergd wordt. Immense problematiek op hun bordje ligt. De vraagstuk over oorlog en vrede. Over zoveel, Heer. Geef wijsheid en afhankelijkheid. Wilt u ook hier in onze dagen zo krachtig en heerlijk werken. Dat er een terugkeer komt tot u de levende God. Heer, uw manier van regeren en triomferen is anders als wij denken. En zouden willen, maar we mogen toch van u vragen, Heer. Laat het zien dat u God bent. De enige, de waarachtige, de eeuwige, in Christus, een God van ontferming en van heil. Heren, wij bidden u, maak u zelf zo groot en heerlijk. Wilt u al onze zonden, ook van deze dienst, genadig vergeven. En onze goede, gezegende zondag geven, van rust en van bezig zijn in uw dienst. En van verlangen naar vanavond. En van uitzien naar uw komen straks. Op de wolken van de hemel. O grote God, hoor ons gebed. In de naam van Jezus Christus, de koning der ere. Amen. Wij zingen nu tot slot Psalm 72, het 8e en het 11e vers. Psalm 72, vers 8 en 11. Gemeente, bidden wij om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen.
God zegen.